Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en ieder die nu of later met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin dominee Petra de Nooy uit Schravenhagen ons zal voorgaan. De bloemen uit de dienst die gaan vandaag met een hartelijke groet van u allen naar Koor de Waal. Hij zit hier gelukkig. Hij zit hier in de kerk, maar hij is pas dus geopereerd en hij is inmiddels ook dus weer thuisgekomen. Het gaat goed met hem, vandaar dat hij dus ook hier in de kerk zit. En hij mag ze zelf dadelijk meenemen. Ja. Na afloop van de dienst bent u van harte welkom in de pastorijen voor een kopje koffie, thee of voor de kinderlimonade. De eerste collecte van vandaag is voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie. Vandaag speciaal voor Indonesië. En de tweede collecte die is voor kerkbeheer. En de collecte bij de uitgang voor het groot onderhoud van de gebouwen. Volgende week zondag, 27 oktober, dan begint de kerkdienst om 10:30. En in die dienst hoopt dan voor te gaan dominee Harm-Jan Inkelaar. En tijdens die dienst hebben we ook nog een spreker van onze bekende collectedoelen, de MAF, uitgenodigd om ons daarover wat te vertellen. En ook de collecte voor volgende week is dan bestemd voor dat project. Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 24, de verzen 1 en 2. Namens de kerkraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe.
Dat we samen stil worden en aan het begin van deze dienst ons hart richten op onze Heer. Onze hulp in dit leven is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Zijn trouw is eeuwig en het werk van zijn handen laat hij niet los. Daarom genade en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We zitten. Laten we bidden. Heer God, hemelse Vader, aan het begin van deze dienst komen we samen bij elkaar en bij u. Om bij u te komen, om ook bij onszelf dichtbij te komen. Heer, u bent het die ons kent. De plekken die we graag laten zien, maar ook de plekken die we verborgen houden. Voor elkaar, misschien wel voor u of voor onszelf. Waar verdriet of boosheid of schaamte ons vasthoudt. De plekken waar we u nodig hebben. Wij bidden u, vergeef ons. Herstel ons. En laat ons opleven door uw leven. Om de richting te gaan die uw geest ons leert. Zo bidden we dit. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. We zingen een loflied, lied 867. Het is goed om God te prijzen, zijn naam groot te maken in onze dienst. En zometeen gaan we lezen in zijn woord, hier in de grote dienst en bij de kinderen. Laten we hem dan ook vragen om zijn Heilige Geest. Vader God, in het begin was het uw geest die vorm en inhoud, kleur en geluid schiep door de woorden die u sprak. En we bidden u deze ochtend om diezelfde geest. Om diezelfde scheppende geest die in ons en in onze levens door uw woorden in ons vormend bezig is. Ons bezielt, ons kleurt, ons stem geeft. Naar uw wil. Zo bidden we u met open handen, werk in ons. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We mogen zo meteen de kinderen naar de nevendienst. Misschien zou er een lied zijn, misschien niet. filmpje. Dan hebben we vanmorgen twee lezingen. De eerste uit Psalm 24 en de tweede uit Matteüs 16.
De eerste schriftlezing uit het Oude Testament is Psalm 24, de versen 1 tot en met 6. Van David een psalm. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft hij haar verankerd. Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert. Zegen zal hij ontvangen van de Heer en recht verkrijgen van God zijn redder. Dat valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden, het volk van God, het volk van Jacob. De tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, het Evangelie van Matteüs. En dan hoofdstuk 16, vers 13 tot en met 28. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoordden: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg Jezus hun: en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, en op die rots zal ik mijn kerk bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. Alles wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ga terug, Satan, achter mij. Je bent een valstrik voor me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie, sommige van de hier aanwezigen zullen de dood niet ervaren voordat ze de mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben zien komen.
Gemeente van Jezus Christus. We hebben twee teksten gelezen. De ene bekende tekst uit Psalm 24 over de leider die zal komen, hoe die eruit ziet. Dat hij niet op loze wijsheid bouwt, dat hij van de waarheid is. En de tweede, de bekende tekst uit Matteüs. Over wie Jezus is. En ook die uitnodiging aan ons om hem te volgen. Over zijn nieuwe wereld, zijn koninkrijk wat doorbreekt. Gods regering. Om het een beetje praktischer te maken. De plek waar God regeert. Wie heeft de leiding? Wie regeert er? Dat is een vraag die dit najaar ook wel weer actueel is. Vorig jaar, in het najaar, had je een andere sfeer in het land. Een soort opgetogenheid. Nieuwe partijen die opkomen. Aan de ene kant een soort blijdschap. Er komt iets nieuws. En aan de andere kant ook die spanning. Wat zal ermee gaan gebeuren? Als de idealen de praktijk ontmoeten. Wat zijn de echte kleuren als het spannend gaat worden? We zitten nu een jaar verder. De tijd waarbij dat ook gebeurt. De idealen ontmoeten de praktijk en de praktijk blijkt best weerbarstig. Vanuit welke hoek je ook kijkt. Grote uitdagingen in het land vragen om aandacht, om beleid, om lange adem. en blijken heel lastig te zijn. Vorige week was ik in gesprek met de gemeente Den Haag over de toekomst van het wonen. Den Haag is er een heel groot tekort aan woningen in heel Nederland. Den Haag is een voorbeeld waar het echt heel erg prangend is. En er waren allemaal mensen bij elkaar en die, het was een emotionele vergadering ook. En die zeiden, maar wanneer gebeurt er nou iets? Wanneer gaan die mensen die nu geen huis hebben, of een niet goed aangepast huis, of die mensen die echt op straat zonder thuis, zonder dak boven hun hoofd zitten, wanneer gaat er echt iets veranderen? En op een gegeven moment hebben we met elkaar onze eigen kwetsbaarheid, maar ook onze eigen onmacht geconstateerd. Wat al heel wat was. Er zijn grote uitdagingen die te groot zijn voor makkelijke antwoorden, voor snel scoren of voor zwart-wit denken. Tegelijkertijd is dat ook wel iets waar we een beetje behoefte aan hebben. Wat we wel fijn vinden, een duidelijk verhaal, een helder probleem. Een leider die de antwoorden heeft, weet wat we moeten doen en die foutloos ons voorgaat. Vandaar die hoop vorig jaar dat het systeem verandert, dat het nu anders gaat. Dat we de problemen in de oude situatie zo goed kennen. En omdat we verandering zo graag willen. Ook al weten we tegelijkertijd ergens dat het niet zo bestaat. Niet zo makkelijk is. Makkelijke oplossingen of perfecte leiders. Het is een raar menselijk trekje waarbij we eigenlijk wel beter weten, maar toch verwachten dat onze leiders bijna onaantastbaar zijn. Misschien omdat je iemand moet hebben om in te geloven. Wat vervolgens een grote druk legt bij deze personen om in ieder geval niet in het zicht fouten te maken. Want dat is ook makkelijk, bij een fout kan je gecanceld worden. Ik las deze week van een christelijke leider in het buitenland ergens. Een man op leeftijd die veel boeken had geschreven, ook over trouw in relaties. En die, u raadt het misschien al, plotseling ontmaskerd werd als iemand die relaties had met verschillende mensen uit de gemeente. Ook kwetsbare mensen. En deze man moet heel lang een dubbel leven hebben geleid. En ik vraag me dan af, hoeveel mensen moeten het niet hebben geweten en het tegelijkertijd niet willen weten? Misschien wel omdat zijn status zo onaanraakbaar was. En het kon verder gaan en verder gaan. En toen het eindelijk toch aan het licht kwam, zoals dingen toch plegen te doen, is hij en alles uit zijn kerk ook in één keer gecanceld. De boeken waren van de ene op de andere dag waardeloos geworden, niet meer om te lezen. De leider had gefaald. Wie regeert? Wie heeft de leiding? En wat levert het ons op om deze verwachtingen te hebben? Misschien wel dat dan de verantwoordelijkheid niet meer bij ons ligt. De moeilijke zaken even niet onder ogen hoeven te zien. Waarbij er een voor- en een achterkant begint te ontstaan. We moeten ook altijd denken aan die uitspraak: ieder land krijgt de regering die het verdient. Op het moment dat onze regering verdeeld is, zegt het ook wat dat wij als land verdeeld zijn. En met al deze overwegingen, een beetje een omweg misschien vanmorgen, zijn we eigenlijk ook dicht bij Petrus gekomen. Petrus die hier in Matteüs 26 verlangt naar een leider die nu echt het gaat veranderen. Petrus die eerst zo duidelijk is over de identiteit van Jezus. Die vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zeggen jullie dat ik ben? En Petrus weet het. U bent niet alleen een profeet. Niet alleen een profeet die onrecht aankaart, Die de boodschap van God laat horen, die corruptie aan de kaart stelt. Die vijanden heeft omdat hij onprettige woorden heeft gesproken zonder angst. En dit gesprek vindt dan ook plaats ver weg van de stad en de drukte. In de afzondering omdat het zo gevoelig lag. Met de vraag ook van Jezus om hierover te zwijgen. Nee, Petrus weet, u bent meer nog dan deze profeet. Niet te vergelijken met menselijke leiders, maar meer zoals die leider uit Psalm 24. Meer nog, u bent de Messias. Niet alleen een profeet die zich uitspreekt vanuit een oppositierol tegen de misstanden, maar degene die gezalfd was om het anders te doen. De beloofde koning. De echte leider binnen een tijd van schreeuwend onrecht en geweld. En de leider die gaat voor een regering die niet tijdelijk is, maar die eeuwig is. Echt goed, echt recht. En waar het gaat om echte vrede, die van boven komt. Petrus weet dat heel goed en vervolgens de reactie van Jezus die hem bevestigt. Dit is u van boven geopenbaard. Die een belangrijke positie, een positie van leiderschap geeft. De sleutels van Petrus. En dan vervolgens, zonder dat we ook maar even ademruimte hebben, worden direct de beelden van Petrus over dit leiderschap op zijn kop gezet. Bij de roeping van Petrus, bij de positie die hij krijgt, komt meteen de scherpe terechtwijzing. Als hij Jezus daarna tegenhoudt, die aankondigt te moeten lijden en te moeten sterven. Ga weg van achter mij, Satan, want je denkt alleen aan dat wat mensen willen. Menselijke belangen, menselijke maatstaven en niet wat God wil. In gedachten zie ik Petrus dan altijd een beetje terugdeinzen. Wat is dit? En Petrus zijn ideeën over leiderschap, over succes, over menselijke maatstaven van succes, waardoor iedereen kan zien, kan horen, die sneuvelen. De logische neiging van ieder mens is om lijden te vermijden. Wie wil er nou pijn? Het hoort zeker niet bij de successen van leiderschap. Het past niet bij een koning die wij volgen. Maar komt Petrus hier en later erachter, juist door dat lijden, door dat sterven heen, wordt het Pasen. Juist door het lijden en het sterven heen wordt het onrecht ten diepste verslagen. Heeft de dood het laatste woord niet. Er komt Gods liefde, Gods recht, Gods troost deze wereld in. Op een nieuwe manier. Het gaat niet om menselijke maatstaven, om veiligheid en comfort. Om korte overwinningen en makkelijke antwoorden. Er staat iets veel groters op het spel. Het gaat om een nieuwe wereld die begint bij Jezus. Een nieuwe regering die stap voor stap verder komt. Stap voor stap de wereld verandert en impact heeft. Waar hemel en aarde bij elkaar komen. Stap voor stap in het klein nog niet te volledig, maar ontegenzeggelijk impact heeft. En waar leiderschap bij hoort die ver afstaat van de onaantastbaarheid van de zelfverheerlijking die wij soms gewend zijn. Het leiderschap dat zichzelf geeft. En Petrus, die hier een belangrijke taak krijgt, die direct wordt terechtgewezen, zien we beginnen met een soort training in leiderschap. Een leercurve. Een snelkookpan van goede dingen, fouten, bijsturing en weer verder. Wordt getraind in dit nieuwe leven achter Jezus aan, waarbij nieuwe wetten gelden. Waarbij de bekende wet om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf op een hele nieuwe manier gaan leven. Waarbij iets anders op het spel staat. En Petrus wordt niet afgeserveerd omdat hij fouten maakt. Hij wordt niet gecanceld, hij heeft nu niet zijn ware kleuren laten zien en is waardeloos verklaard. Nee, de volgende passage gaat hij mee de verheerlijking op de berg op. Maar het wordt wel duidelijk, dit is een van onze voorbeelden. Die kerk die gebouwd wordt, dat koninkrijk, wordt gebouwd met mensen die met vallen en opstaan onderweg gaan. Mensen die vergeven zijn, die leren, die verantwoordelijkheid krijgen. Die niet zelf Jezus te hoeven zijn, maar deze wel volgen. Niet zelf koning zijn, maar deel van dat koninkrijk. En dan naar de identiteit van Jezus. De positie van Petrus die hem volgt met vallen en opstaan en vallen en opstaan. Komt Jezus met de wonderlijke woorden voor ons over zijn regering. Over zijn nieuwe wereld, zijn koninkrijk. Wij zijn namelijk niet alleen ontvangers van deze nieuwe regering, maar ook instrumenten. En wie zijn leven wil behouden, die raakt het kwijt. Wie het kwijtraakt, zal het vinden. Ons ego staat op het spel. Dat leven achter Jezus aan is riskant. En onze ideeën over succes, over onze belangen en zelfbehoud worden omvergeworpen. Waar het toen riskant was om profetisch te spreken over misstanden, is dat in deze tijd niet anders. En wij worden uitgenodigd, neem je kruis op en volg mij. En in deze tijd, met alles wat er gaande is, raakt die uitnodiging me ook. Wat betekent dat? Jezus te volgen in de tijd waar er zoveel gaande is. Wat betekent Gods regering? Het is niet je terugtrekken uit de wereld in een geestelijke bubbel. Uitziend naar eens. Het is niet het wachten en je neerleggen bij onrecht. Tot het doorbreken van Gods regering volledig is. Wel allebei het ingrediënten zijn die wel aanwezig zijn. Maar dat dragen van het kruis staat voor iets anders. Niet een last die moet worden meegetild. Maar waar je een x-aantal kilometer mee moet gaan. Maar de mensen die toen een kruis droegen waren mensen die hun leven verbeurd hadden. Een toestand van zijn. Je kan ook zeggen die in het water van de doop zijn ondergegaan. Een oude leven als het ware zijn hebben achtergelaten. Een leven vanuit dat opstandingsleven. Niet alleen zijn eigen leven, niet alleen zijn eigen belangen of koninkrijk. Op een bepaalde manier zegt Jezus, leef als gedoopte mensen. Wees deel van die regering van God. Kaart onrecht aan. Laat steeds jouw ideeën over succes en leiderschap ondersteboven gooien. Laat je niet wijsmaken dat het vooral gaat om jouw belang. Ga niet voor de snelle oplossingen die je ego aanspreken. En je uitnodigen je eigen koninkrijkjes te bouwen. Misschien is het grootste antwoord nog wel leer te luisteren. Ik weet in Den Haag, misschien heb ik het voorbeeld wel eens eerder gezegd. Was er een vrouw, goede baan, vanuit de Filipijnse gemeenschap. Ik mag daar met veel internationale kerken werken. Die zijn natuurlijk ook in Den Haag veel aanwezig. En die in coronatijd heel veel mensen uit de Filipijnse groep trof die ongedocumenteerd waren. geen werk meer hadden, die ook gewoon letterlijk de basisbehoeften niet hadden en op straat stonden. En toen zei ze op een gegeven moment, het was alsof plotseling mijn ogen geopend waren dat deze mensen nood hadden. Alsof God plotseling aan mij vroeg, als je mij volgt, hoe kan je dan nu stil blijven zitten en niet in actie komen? En die heeft toen een hele voedselproject gestart en ontzettend veel mensen ook die tijd doorgeholpen. En dat is de roeping waartoe zij wordt uitgenodigd, wat volgen van Jezus voor haar betekent. En dat is voor ons allemaal, zoals we hier zitten, weer anders, want onze levens zijn anders. Maar voor ons allemaal wel die opdracht, deel in en van dat koninkrijk van God, op de plaats waar je bent. Zijn liefde, zijn troost, zijn recht, zijn schoonheid, zijn waarheid. En leer te luisteren naar die geest van God die je uitnodigt op weg te gaan. En ik wil sluiten met een opdracht die ik wel eens doe. Als ik mezelf ook afvraag, of met mensen samen me afvraag, wat betekent die regering van God? En dan vraag ik mensen, ga even zitten. Jullie zitten al. Dus je wil je ogen dicht. Hoeft niet. En stel je voor. De straat waarin je woont, neem die in gedachten. Mag ook je stad, je dorp zijn. De plek waar je werkt. Vraag jezelf dan, als God met mij zou meekijken naar deze plekken. Welke plekken zouden er dan zijn van onrecht, van eenzaamheid, van tekort, van pijn, waar mensen vastzitten? En stel je dan voor, hoe zou deze plek veranderen als Gods regering, we hebben gezongen, de aarde en de volheid zijn van God, hoe zou deze plek veranderen als Gods regering volkomen zou zijn? Hij helemaal aanwezig zou zijn met liefde, met recht, met vrede, met troost op een overvloeiende manier. En misschien komt er nu een plek naar je in boven, in je naar boven, die zou veranderen. Waar die aandacht naartoe zou gaan. Waar Gods liefde misschien wel ontzettend nodig is. En misschien is dat ook de plek waar je uitgenodigd wordt om naartoe te gaan. Misschien met gebed, misschien met actie, misschien gewoon met je aanwezigheid. Een korte oefening. Maar zo komt vanmorgen op nieuwe manieren diezelfde vraag door de eeuwen heen weer bij ons. Wil je opstaan en mij volgen? Amen. Laten we bidden. Trouwe God, wij danken u. Dat u het bent die ons ten diepste kent. Dat u ons deel maakt van uw nieuwe wereld. Uw regering. Dat met alle machthebbers en regeringen die wij zien, we weten dat de aarde van u is. Dat u het bent die deze aarde met alles wat mooi is en ook alles wat verscheurd is in uw handen heeft, hebt en houdt. En Heer, we bidden u ook, leer ons u te volgen. Leer ons te gaan op de wegen die u wijst. Ook als dat ons eigen ego uitdaagt en ons zo vraagt onszelf te verloochenen. En Heer, wijs ons dan ook de weg. Leer ons kijken, leer ons luisteren. Geef ons uw Heilige Geest. Naar die plekken waar we mogen zijn. Waar u ons zendt. En Heer, maak ons ook zo als kerk een gemeenschap die naar elkaar omziet. Waar uw liefde, uw vrede, uw genade met vallen en opstaan, met het zoeken naar de waarheid in plaats van makkelijke antwoorden. Maar dit is wat we uitleven. Heer, zo bidden we ook voor onze regering. Voor alle grote uitdagingen die er zijn in het land. En voor wijsheid voor de mensen die de verantwoordelijkheid hebben om het land te besturen. En Heer, we bidden u voor alle mensen ook die zich niet gezien weten. Die zelf niet kunnen rondkomen of geen huis kunnen vinden. Die zich weggezet voelen in deze tijd. Heer, wees bij hen. En zet ons ook als uw gemeenschap in als instrument. En zo bidden we ook voor iedereen in de gemeente die te maken heeft met gezondheid die achteruit gaat. Met een lichaam wat pijn doet. Met vragen en onzekerheid naar de toekomst toe. En Heer, zo bidden we in het bijzonder voor de heer en mevrouw Breuren. Die ook te maken hebben met een gezondheid die niet meer goed is. Heer, wees met uw liefde nabij. En Heer, in een moment van stilgebed leggen we de mensen en de situaties voor u die in ons hart leven. We bidden uw nabijheid over alles wat we voor u neerleggen. En zo bidden we samen het gebed dat uw zoon ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schulden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Is het nu tijd voor collecte en zometeen is ons slotlied lied 871. Ga dan van hier met de zegen van de Heer.
Oh.
Even wachten. Laten we dan allemaal van hier gaan met de zegen van de Heer. Genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God, onze Vader. En de eenheid met zijn Heilige Geest. Met u allen.